Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicadehoos, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
de racisme-rel van VI. Wat moeten we hier nu allemaal van maken?
Dan verbijstering na het interview van Siewert.
Plus, is Rutger te eager?
Verder, de echte reden dat Patty weg is bij Shownieuws.
En wat er nog meer misging bij het onderzoek naar Galit. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Deze week een 5-puntsschaal bedacht om uitdrukking te geven aan hoe erg een relletje is voor de toekomst van VI.
Ja, dus niet hoe erg wij een bepaalde uitspraak bijvoorbeeld vinden, maar hoe erg een bepaalde rel is voor het programma zelf.
Ja, en een 5, dat is de ergste rel. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de kaarsrel of de aquasirel. En dat is een relletje wat de potentie heeft om het programma helemaal op te blazen. En aan de andere kant heb je een 1. Dat is een beetje die gekunstelde ophef over die gedragscursus die Johan een paar weken geleden weigerde. Dat was gewoon geen serieuze bedreiging. Niemand nam dat serieus. Dat is dus een 1.
Okay. En waar staat deze rel dan, waar iedereen het afgelopen week over heeft gehad?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Nou, ik zeg een 3. Er is veel ophef, maar ik denk wel dat die kortstondig is. En ik denk ook dat hij de toekomst van het programma echt absoluut niet op het spel zet.
Oké, nou kijk, voor iedereen die het niet heeft gevolgd. Johan Derksen zei deze week in Vandaag Insight dat Kamerlid Haptemoede Hoop geen Fries is nadat hij in een filmpje opkwam voor het behoud van de Friese taal. Omdat je kennelijk geen echte Fries kunt zijn als je een donkere huidskleur hebt. Nou ja, iedereen viel daar denk ik terecht overheen. Het viel me overigens ook op dat niemand het voor Johan opnam. Ik denk dat dit de eerste rail is waar echt niemand zoiets had van, nou, wat Johan zei, daar zit wel een kern van waarheid in. En mede daardoor had ik toch ook wel de vraag van, maar waarom gebeurt dit dan? Hè? Want het verwijt dat ik heel veel hoorde was, dit doen ze voor de kijkcijfers.
Dat hoor je wel vaker. Nee, dat denk ik niet. Als je gaat kijken naar de lineaire kijkcijfers deze week, dan waren ze echt niet hoger dan in de weken daarvoor. Dus als je het doet voor de kijkcijfers, dan heeft het in ieder geval geen hogere kijkcijfers tot gevolg gehad. In het verleden was het wel zo dat afleveringen rond de aquasirel en de kaarsrel veel hoger scoorden. Ik heb het even erbij gezocht, 1,7 en 1,5 miljoen respectievelijk. Maar ja, dat bracht ook wel mee dat zowat het hele land over dat programma heen viel. En het is maar de vraag of het dat waard is voor eenmalig hogere kijkcijfers. Dus nee, ik denk niet dat het bewust wordt nagestreefd, een relletje. Ik denk alleen wel dat ze het niet uit de weg gaan door met meel in de mond te gaan praten. En ja, dat is in zekere zin ook een belangrijke reden voor waarom het programma populair is. Hè? Ze praten met elkaar zoals we dat allemaal doen in de voetbalkantine of in de kroeg. Het is gewoon ongefilterd. En ja, dan valt er wel eens een opmerking verkeerd.
Ze praten een beetje zoals sommigen, denk ik, in de voetbalkantine dat zouden zeggen. Hoe kijk jij
niet,
naar
je
de...
Jij zou geen foute opmerkingen maken?
Ik denk niet dat ik dit zo zou zeggen in een voetbalkantine. Nee.
Nou, het gaat niet om je deze zou zeggen, hè? Want deze specifieke opmerking, om allerlei redenen had je die misschien niet gemaakt. Maar je zou misschien wel een andere foute opmerking hebben gemaakt die, als daar een camera op stond, ook tot een relletje was gekomen.
Ik wil best meegaan in het feit dat een hoop mensen misschien ongepaste grappen maken en dat misschien bij grapjes je altijd een beetje op de grens zit van wat wel en wat niet kan.
Maar om nou te zeggen dat definitie inderdaad die grens opzoekt, daarom is het vaak grappig.
Maar om nou te zeggen dat 100% van Nederland racistische grappen maakt, dat vind ik, dat is volgens mij niet zo.
Nee, maar het gaat om foute opmerkingen maken natuurlijk. En ik denk dat heel veel mensen wel vooroordelen in hun hoofd hebben zitten. En dat inderdaad vaak een bron is van grappen. En dat de reden is waarom dat soort opmerkingen gemaakt worden. Maar goed, ik bedoel, dat betekent niet dat ik de opmerkingen van Johan Derksen goed vind. Hè? Want Kijk, ik ben sterk van mening dat, net zoals iedereen, dat dit gewoon racistisch is. Hè? Dat dat heel erg duidelijk zijn. Want eigenlijk is de kern van de opmerking van Johan, hij is zwart, deze Haptomode Hoop. Hij kan dus geen Fries zijn. Ja, hallo, dat slaat nergens op. Ik had het er vorige week over dat RTL Nieuws een opmerking van J.K. Rowling beschreef als transfoob. En daar had ik een probleem mee. Nou, dit werd door de NOS beschreven als racistisch. Daar had ik geen probleem mee. Want volgens mij werd het breed door iedereen gezien als racistisch. Ik denk wel, en dat is dan een nuance die ik er misschien bij plaats, dat er ook qua racisme natuurlijk gradaties zijn. Hè? Het is niet per se alleen maar binair of racistisch en er staat een doodstraf op. Of het is niet racistisch en er is geen enkel probleem. Ik denk dat de ene vorm van racisme erger is dan de andere vorm van racisme. En in dit geval denk ik dat het voortkomt uit onwetendheid. Hè? Ik denk dat hij gewoon niet precies wist wat de achtergrond van dit Kamerlid was. In Vandaag Inside worden heel veel dingen gezegd die niet helemaal blijken te kloppen. Dat is ook wel een kenmerk van dat programma. En dat hij misschien dacht van ja, deze Haptomode Hoop is een paar jaar geleden naar Friesland verhuisd. En dan doet hij ineens alsof hij een Fries is. Want hij pleitte in een filmpje wat daarvoor te zien was voor het behoud van de Friese taal. Dat kan ik nog ergens een beetje begrijpen, dat je misschien sceptisch bent over de achtergrond van politici. Want heel veel politici doen zich voor als onderdeel van ik behoor tot een bepaalde regio, terwijl ze er nog maar een paar jaar wonen. Als politicus heb je er baat bij om je te profileren als zijnde onderdeel van de regio. Omdat er veel te veel politici op Tweede Kamerlijsten staan die uit de Randstad komen. Dus politieke partijen zijn op zoek naar die diversiteit op regionaal gebied. Dus daarom wordt er ook soms mee gesmokkeld. Ik denk dat dat soort dingen er meer achter zitten. En dat is ook wat Johan verklaarde. En dat vind ik dus wat anders dan kwade intenties. Want ja, dat vind ik toch echt wel van een moreel ander niveau.
Ja, ik geloof, als ik er niet naast zit, dat Jacques Monash ooit het advies had gekregen om naar Friesland te verhuizen als hij hoger op de lijst wilde komen bij de Partij van de Arbeid. Want hij toen in Amsterdam woonde en er al zoveel Amsterdammers op de lijst stonden dat hij beter naar Friesland kon verplaatsen voordat de lijst werd samengesteld.
Ja. Ja, precies. En daarom is het dus ook gewoon een misverstand. Want in het geval van Haptomode Hoop, die woont sinds die 8 maanden oud is in Friesland. Hij is toen geadopteerd door Friese ouders. Ja, hallo, dan ben je natuurlijk gewoon een Fries. Laten we daar ook geen doekjes om binden.
Ja, maar je moet het niet loszien van huidskleur. Want Johan Derksen maakte de opmerking omdat hij het heel erg koppelde aan huidskleur. Hè? Dus in die zin is het wel anders dan iemand die uit Limburg komt of uit België of Frankrijk die naar Friesland verplaatst. Het enige waarvan ik denk van nou, daar kan ik nog wel een beetje mee inkomen is dat ik denk dat het terecht is dat racisme wordt afgewezen en veroordeeld. En tegelijkertijd zie je dat er stond bijvoorbeeld 2 weken geleden in het Financiële Dagblad een artikel over alledaags racisme in Nederland. En dan zie je dat er toch wel veel meer voorkomt dan je denkt. Het artikel begon met een voorbeeld van een waarnemend huisarts die in Den Haag is geboren, in Groningen is opgegroeid. En zij vertelt ook in het interview dat ze helemaal niet zo van titels is, maar zich nu heeft aangeleerd om zich consequent voor te stellen als dokter Kariman. En hoe komt dat? Omdat haar ouders uit Suriname komen. En ook mensen die naar de huisarts gingen daar, eigenlijk consequent dachten dat zij de assistent of de receptionist moest zijn. En dan op een gegeven moment iets riepen als, oh, ben jij de dokter? En kijk, ik denk daar zit natuurlijk wel in dit geval een niet uitgesproken racisme achter. Iemand met een donkere huidskleur kan geen arts zijn. Nou, ik denk dat dat soort dingen helaas wel heel vaak voorkomen in de samenleving. Misschien zelfs voor een deel bij de mensen die nu heel hard afstand namen van Johan Derksen.
Ja, precies. En ik dat vind ik dus ook waarom ik deze rel niet per se alleen maar negatief vindt. Want volgens mij is de beste manier om met elkaar over dit soort vooroordelen te praten is niet door te ontkennen dat we als mensen vooroordelen hebben. Want we hebben echt allemaal vooroordelen. 100% van de mensen zijn hokjesdenkers. Dat is biologisch diep in ons systeem geprogrammeerd. En de manier waarop we daar enigszins uit kunnen komen is om gesprekken over die vooroordelen te kunnen hebben. En je zou kunnen zeggen, en ik geloof er eigenlijk wel in, dat het gesprek wat deze week op gang is gekomen, dat dat eigenlijk best een positief effect is voor Nederland. Want heel Nederland heeft gewoon duidelijk gemaakt dat dit gewoon eigenlijk niet kan. Ze hebben allemaal de kant gekozen van Haptomode Hoop. Nou, dat is heel erg duidelijk. Daarmee hebben ze ook een bepaalde norm bevestigd. Je zou het kunnen zien als best iets positiefs.
Nee, dat zie ik ook wel. Want kijk, het argument tegen programma's als Vandaag Inside en zelfs het adverteren rondom zo'n programma of het verschijnen in zo'n programma is dat Johan Derksen met zijn uitspraken racisme normaliseert.
Ja.
En als er nou deze week iets niet gebeurd is, dan is het dat. Hè? Racisme is niet genormaliseerd. Vrijwel iedereen sprak er schande van. Ja. Zelfs oud-PVV-kamerleden, Wiert Duk, namen afstand van de uitspraken. Nou ja, als je de PVV en Wiert Duk bent verloren, dan ben je toch al een behoorlijke grens overgegaan. Dus als er, dus als er deze week iets is gebeurd, dan is het eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? De felle reacties en de brede veroordeling hebben laten zien dat racisme verre van genormaliseerd is en dat het actief wordt bestreden en eigenlijk door iedereen als onacceptabel wordt beschouwd.
Ik denk dat er soms wat misverstand is bij mensen dat je allerlei ongewenste meningen helemaal moet wegdrukken als en dat mag niet gezegd worden. Maar ik denk het gesprek erover aangaan is vaak veel beter voor de samenleving. Dus inderdaad, dat zie ik hier ook in. Ik denk wel in de reactie van Johan Derksen. Ik vind persoonlijk wel dat hij gewoon excuses had moeten aanbieden. Er is veel discussie over of hij dat moet doen. Wat mij betreft wel. Kijk, ik zat deze week ter voorbereiding ook even nog terug te kijken naar zijn reactie op de Aquasirel. Dat is inmiddels 4 jaar geleden. Ja. Nou, daar was hij echt heel koppig en eigenwijs. Als in, daar gaf hij echt geen millimeter toe. Vergeleken daarmee ging hij deze keer best ver door het stof door inderdaad uit te leggen dat hij het in ieder geval niet verkeerd heeft bedoeld in de richting van Haptema de Hoop. Uiteraard, ook al heb je het niet verkeerd bedoeld, het effect kan natuurlijk nog steeds verkeerd zijn. En dan moet je nog wel excuses aanbieden. Dus daarom vind ik wel dat ik dat moet doen. Ja. Maar voor mij, ik accepteer zijn uitleg wel. Hè. En dat vind ik ook wel even belangrijk om te zeggen. Als kijker van het programma, ik zei het net ook al, ik heb best wel vaak het idee van goh, daar worden dingen gezegd die volgens mij net niet helemaal kloppen. Dat is echt onderdeel van het programma. Dus ik accepteer dat hij hier ook gewoon geen idee had van de achtergrond van Haptema de Hoop.
Ja, wat vond jij van de kritiek op de andere gasten die avond? Want wat ik zag, en dat begrijp ik ook wel, is dat, kijk, Johan Derksen die is misschien soms die rare oom die op een verjaardagsfeestje een domme opmerking maakt, waarvan iedereen zoiets heeft van, ja, hij leeft nog een beetje in de wereld van 1970, 1980 of ver daarvoor, zeg maar. Maar er zaten natuurlijk wel gasten aan tafel die mee aan het lachen waren. En dat is natuurlijk wel een heel verkeerd beeld. Hè? Want dan zie je niet een eenling die een opmerking maakt, maar een hele tafel die aan het lachen is om een racistische opmerking.
Ja, er is veel kritiek inderdaad op die mensen. Ja, het geeft in ieder geval aan. Aanschuiven bij VI is niet helemaal zonder risico. Als je een keer inderdaad niets zegt, dan kan dat tot veel kritiek leiden. Kijk, Albert zat aan tafel, die lachte inderdaad mee. Ik vind het eerlijk gezegd echt moeilijk om het hem heel kwalijk te nemen. Want ik denk dat er weinig mensen zijn die daar Johan Derksen wel tegen hadden gesproken. Ten eerste, het moment gaat heel snel voorbij. Dus je moet echt heel ad rem zijn. Nou, laten we even aannemen dat Albert dat is. Dan moet je nog steeds op de hoogte zijn, dat is punt 2, van de achtergrond van Haptema de Hoop. Hè? Dat hij al na 8 maanden na zijn geboorte in Friesland is komen te wonen. Dat moet je ook maar paraat hebben, die kennis. En ik geloof best dat Albert die kennis ook niet paraat had. Ik neem het eerlijk gezegd Albert gewoon echt niet kwalijk. Merel, dat is natuurlijk de politiek verslaggever, die zat aan de bar. Die had ook aangegeven later in de week dat ze er heel erg van baalde dat zij daar niet Johan tegen heeft gesproken. In haar geval kan ik het me iets meer voorstellen. Zij had ook het interview gedaan met Haptema, wat de inleiding was voor die opmerkingen. Die kent de achtergrond ook van Haptema. Ik begrijp inderdaad dat zij ervan baalt en dat zij Johan wel had kunnen en moeten tegenspreken. Maar goed, nogmaals met de kanttekening ook die ik net plaatste. Het moment ging heel snel voorbij. Dus ik neem het ook weer niet haar al te kwalijk.
Zijn de mensen die aan tafel zitten ook niet een beetje bang voor de toorn van Johan Derksen? Want als je hem één keer tegenspreekt,
ja,
dan word je gewoon een half jaar niet meer uitgenodigd.
Vraag het maar aan Pieter Koblenz.
Volgens mij krijg je daar iets van €1500 per avond dat je daar aan tafel zit. Ja, misschien Merel Ek, die heeft natuurlijk een vast contract. Hè? Dus ik vrees ook wel dat sommige mensen misschien net wat minder geneigd zijn om er iets van te zeggen op het moment dat ze denken van dit gaat me gewoon al snel €50.000 kosten als ik er iets van zeg.
Jaarbasis. Ja, ik denk dat dat wel voor terughoudendheid zorgt. Ik denk wel dat voor deze twee mensen dat minder opgaat. Albert Verlinde, die heeft zelfs een aanbieding geweigerd om daar elke week aan tafel te zitten, omdat hij zich daar niet meer aan wilde committeren. Dus die heeft minder te verliezen. En ik denk Merel Ek heeft een aantal keer met best wel veel succes Johan Derksen tegengesproken. Dus ook zij heeft daar wel ervaring mee om dat te doen. En dat werd ook wel geaccepteerd door de mensen aan tafel. Dus ik denk dat het wel had gekund.
Ja, en Haptema zelf, die deed het fantastisch. Hè? Als je mensen wil laten zien van zo reageer je op een ontzettend foute opmerking van Johan Derksen. Ja. Hij heeft het laten zien. Hij had er een beetje humor in gestopt. Hij reageerde snel. Ik denk dat sommige mensen ook te laat zouden reageren. Hij had volgens mij de ochtend na het programma had hij al een reactie klaarstaan. En had het kunnen koppelen aan en nu ga ik aangifte doen. Maar volgens mij zei hij direct van en nu weer aan het werk. Hè? Dus ja. Hij liet ook direct zien van ik heb er een probleem mee. Het klopt niet en nu weer verder.
Ja, precies. Ik vond het ook goed. Kijk, het is een droom voor linkse politici om bekritiseerd te worden in VI, omdat het een soort van natuurlijke vijand is. Dus het is een geweldige profileringskans. En dan is er ook het risico dat je dat veel te veel gaat uitmelken. Hè? Maar ik vond zowel zijn videootje wat hij online heeft gezet als zijn optreden die avond bij Sofie en Jeroen eigenlijk helemaal niet dat hij het te veel aan het uitmelken was. Ik vond dat hij dat verder keurig deed. Ik denk dat het een politiek talent is. En wat mij betreft is het zelfs een kandidaat lijsttrekker voor als de Timmer Frans ermee stopt.
Ja, nee, ik zag hem ook wel als een toekomstig leider van de Partij van de Arbeid. Of GroenLinks Partij van de Arbeid is het geloof ik tegenwoordig.
Ja, PvdA GroenLinks. Ja, precies, exact. Er was ook nog wat kritiek van René van der Grijp dat op Sam, Lilian Marijnissen, Merel Ek terecht kwam. Want die zouden te belerend zijn geweest in de dagen na de rel in het toespreken van Johan Derksen. En ja, heeft Grijp daar gelijk. Kijk, hij zegt, ik ben allergisch voor mensen die te belerend zijn. Dat heb ik ook wel een beetje. Hè? Vaak als mensen zich roomser dan de paus voordoen, is dat omdat ze ja, vooral willen aantonen hoe moreel superieur ze zelf zijn. Dus die absolute afkeer daarvan, die voel ik heel sterk. Maar aan de andere kant, ik begrijp wel waarom mensen zoals Sam en Merel zich uit willen spreken in de dagen daarna tegen Johan Derksen. Omdat zij natuurlijk terug moeten naar Den Haag. En zij hebben ook linkse politici nodig voor informatie. En die linkse politici zullen het niet pikken als Sam en Merel zich er niet tegen uitspreken. Dan krijgen ze het etiket dat ze alleen maar als een lemming achter Johan Derksen aanlopen. Dat is gewoon niet goed daar voor jouw werk in Den Haag. Dus ik begrijp dat ze uit een soort van zelfbehoud zich echt uit moesten spreken. Ik vind het logisch dat ze dat gedaan heeft. Ik vind ook dat Johan dat moet dulden omdat hij de oorspronkelijke fout heeft gemaakt. En ik vind het heel eerlijk gezegd echt verschrikkelijk oncollegiaal van René van der Grijp om daar niet iets meer begrip voor op te brengen.
Ja, ik denk overigens natuurlijk ook dat je in je eigen vriendenkring er vragen over zal krijgen. Of van je ouders of andere familie en zo. Dus dat dat voor sommigen misschien ook een reden kan zijn om je toch wel publiekelijk uit te spreken tegen elke vorm van racisme. Ook in een programma waar je heel vaak komt.
Ja, nee, dat zou ook inderdaad kunnen. Ja, zeker.
Bo ging ook behoorlijk los, hè?
Ja, ik vind het zo opmerkelijk. Hè? Want dat zien we natuurlijk altijd als er een VI-rel is. Dan springen de concurrenten er allemaal op als aasgieren. Want ja, VI is de best bekeken talkshow. Dus alle concurrenten hebben er wel heel veel belang bij om daar direct op te springen. Bo ging vol op de aanval. Eerst ging hij Johan Derksen aanvallen. Dag twee ging hij ook nog Albert Verlinde bekritiseren. Vind ik wel grappig. Want voor Bo is een tik naar VI logisch. Omdat ze gedeeltelijk op hetzelfde tijdslot zitten. En hij viel Albert vooral aan op dag twee. Omdat hij wist dat meer publiciteit zou opleveren. Dit is natuurlijk ook van Bo, die weet vanuit een soort van instinct hoe die publiciteit moet genereren. Hij weet, hij moet dat relletje een beetje in leven houden. En door Albert aan te vallen, met wie die vroeger natuurlijk Boulevard heeft gepresenteerd, weet je dat er weer een dag aan besteed wordt in de media aan deze rel. En dat kan alleen maar ten koste komen of in het voordeel zijn van zijn talkshow. Dus ik denk dat er ook wat strategisch denken daarvan Bo achter zit. Er is nog één iemand anders die ik er even uit wil lichten. Nieuwsuur zit natuurlijk ook tegenover Vandaag Inside. Dat is een programma wat behoorlijk gedaald is in de kijkcijfers. En invalpresentator Ilko Bos van Roosentaal, die ging helemaal los op Twitter. Hij is min of meer de presentator van het programma als echt helemaal niemand anders in dat hele NOS-gebouw gevonden kan worden om dat programma te presenteren. Want hij is niet de beste presentator, moet ik er eerlijk bij zeggen.
Ik vind zijn interviews wel goed.
Dat vind ik dus ook. Ik vind hem als journalist best oké. Okay. Maar goed, als presentator minder. Maar goed,
ik vind hem grappig op Twitter vaak ook. Maar dat is misschien wat ik meer in zijn bubbel zit dan jij,
Victor.
Nee,
ik vind hem eigenlijk ook best grappig op Twitter. Maar ik vond deze opmerking op Twitter wel verkeerd. Want hij vroeg zich retorisch af waarom journalisten überhaupt nog aanschuiven bij VI. En toen een andere journalist daarop reageerde, ontstond er een gesprek. En toen noemde hij VI een programma vol racistische en seksistische bagger. Ja, daar dacht ik wel bij mezelf, dit vind ik wel echt heel veel te ver gaan, hoor. Ik bedoel, de opmerking van Johan Derks is verkeerd. Maar om het nou weg te zetten als een programma vol racistische en seksistische bagger, het is geen vergadering van de Koekoeksklan, Ilko. Dit gaat voor mij echt een stapje te ver. En waarom ik het vooral zo problematisch vind, is omdat het blijk geeft van de den voor de kijkers van VI. Want als het programma een programma vol racistische en seksistische bagger is, als jij daar graag naar kijkt, wat zegt dat dan over jou? Hè? Dan ben jij kennelijk iemand die heel erg houdt van racistische bagger en seksistische bagger. Dus Dat vind ik daar al heel problematisch. En ik zou er ook echt heel graag op willen wijzen dat VI 1 miljoen kijkers heeft. Niet al die mensen kijken dagelijks naar dat programma. En er zijn mensen bij die af en toe naar VI kijken, af en toe naar Nieuwsuur kijken. En je beledigt dus ook je eigen kijkers. Ik vind het in dat opzicht echt ongelooflijk onverstandig dat iemand dat soort opmerkingen maakt. Ik zou het absoluut niet doen. En ik denk, voor mij geeft dit ook aan waarom Nieuwsuur is gedaald qua kijkcijfers. Het is te elitair geworden. Die mensen zitten te veel in hun eigen bubbel. Eigenlijk in plaats van het afgeven op het programma, zouden ze daar minstens 1 keer per week moeten kijken naar het programma. Want ik denk wel dat VI beter benadert waar het gewone volk over praat dan wat Nieuwsuur daar voor elkaar krijgt. Dus in dat opzicht zou het best wel een goede leerervaring zijn voor die mensen. Laat ik als laatste erover zeggen, Nieuwsuur was vroeger een programma. Ik heb me dat laten vertellen door mensen bij de NOS, waar zowel de advocaat als de vrachtwagenchauffeur naar keek. Het is nu gedaald in de kijkcijfers. Ik denk dat het vooral de vrachtwagenchauffeur is die een mindere aantallen keek dan een aantal jaar geleden. En dat zegt misschien wel over dit programma dat het iets te elitair geworden is en dat die mensen te veel in hun eigen bubbel zitten. Ik vind dat Ilko Bos van Roosendaal zich echt diep moet schamen voor dit soort opmerkingen. Ja,
ik denk niet dat we het daarover eens zijn. Want ik denk niet dat het elke avond vol zit met racistische en seksistische bagger. Hè? Dus dan zouden waarschijnlijk ook wel minder mensen kijken als dat elke avond zo zou zijn. Maar je kan toch niet ontkennen dat het er soms wel in zit. En afgelopen week was daar een goed voorbeeld van. Toen zat er echt racistische bagger in het programma. Nou ja, gelukkig hadden heel veel kijkers daar volgens mij een probleem mee. Ik heb in ieder geval geen kijkers gezien die het verdedigden. Dus ja, daarin blijkt beetje...
Het is één foute opmerking, hè? Dat is niet racistische bagger. Dat vind ik een suggestie wekken die zoveel verder gaat dan wat er is gebeurd. En ik wijs er nogmaals op, als er elke dag een camera op jou staat met 1 miljoen kijkers, dan zeg jij ook verkeerde opmerkingen. Die, misschien deze opmerking, maar ook andere. Dat doen we echt allemaal. We hebben echt allemaal vooroordelen. Maar nogmaals, het is niet een programma vol racistische en seksistische bakker. Dat is een kwalificatie die veel en veel en veel te ver gaat.
Het valt mij tijdens de podcast altijd op dat jij wel van de hyperbole bent. He, dus iets is niet ongelukkig of onwenselijk, maar het is schandalig. En dan gebruik je heel vaak grote woorden.
Lars, dat kan best, maar dit komt echt uit mijn tenen. Ik vind elitair zijn echt een van de ergste verwijten, omdat het neerkijken is op gewone mensen. En ik zie gewoon dat hij dat doet. En ja, ik zie dat wel vaker op zijn Twitterkanaal. Je merkt op dat het inderdaad best op zich dat hij daar best grappig kan zijn. Maar het is echt vaak elitair. En ik vind dat storend. Waarom moet er worden neergekeken op heel veel gewone mensen? Ik kan daar echt niet tegen. Dus dat komt uit meteen. Dus ja, inderdaad, hyperbole. Je hebt gelijk.
Oké. Nou, laten we van de hyperbole gaan naar Siewert. Want ook Siewert die roept online de nodige hyperbole op. Hij had een lange radiostilte. Hij heeft eigenlijk nauwelijks dingen in de media gezegd een tijd lang. Maar deze week werd hij geïnterviewd door het Financiële Dagblad. Een opmerkelijk interview volgens mij ook. En wat mij al heel erg opviel is dat het werd echt ontzettend veel gedeeld, dat artikel. Ja, heel veel mensen hebben het gelezen. En wat ik begreep is dat ze ook bij het FD echt verbijsterd waren over de lezersaantallen. Ik begrijp dat het online al snel het best gelezen stuk was van het jaar. En misschien wel het best gelezen stuk ooit in
echt
het
waar?
FD. Het ging echt heel erg rond.
Maar alleen dat al, dan denk ik, dat is echt al een heel slecht teken voor Siewert. Want je zou gewoon, als je gewoon vanuit hem denkt, willen dat hij vergeten wordt. Hè? Dat dit allemaal weg hebt. Dat mensen interesse in hem verliezen. Want pas dan kan je beginnen aan die rehabilitatie. Maar dat is kennelijk totaal nog niet gebeurd.
Nee, hij komt niet op pagina 5 van de krant. Hij staat op de voorpagina. Ook dit weekend bijvoorbeeld is hij de belangrijkste teaser voor mensen om de krant te kopen. Nou ja, als het FD al denkt dat heel veel mensen in de losse verkopen de krant gaan kopen omdat Siewert erop staat, ja, dan is dat wel een teken aan de wand, ja.
Wat vond jij van het interview?
Ik vond het echt een heel goed interview. Aan de ene kant is het artikel genuanceerd en geven de auteurs hem echt heel veel ruimte om zijn verhaal te doen. Aan de andere kant zijn ze ook wel bikkelhard met doorvragen. Hij komt niet weg met bullshit. Dus ik vond het een goed artikel. Wat me voor de podcast wel interessant leek, is om te kijken naar zijn PR-strategie. Want wat probeerde Siewert nou eigenlijk te bereiken met dit interview? Want kijk, ik begrijp dat hij een beetje aan handen en voeten gebonden is, omdat er over anderhalve week een rechtszaak aankomt. En ja, hij kan niet volledig vrij spreken. Dat was waarschijnlijk ook wel de reden dat er een advocaat bij zat. En ik begreep ook dat er veel contact is de laatste weken tussen het FD, Siewert en zijn advocaat. En toch vraag ik me af of zijn strategie slim was. Want Laten we wel zijn, ik denk dat 3/4 van Nederland hem hoe dan ook als schurk ziet en zal blijven zien.
Ja.
Wat hij ook in het interview had gezegd. He, dus ik denk dat die 3/4 van Nederland eigenlijk nauwelijks kan beïnvloeden. Maar ik denk dat er toch ook wel een groep is die die kan bereiken met het juiste verhaal. Maar dat was niet dit verhaal. Want nou ja, als ik even kijk naar wat zijn verhaal was, samengevat komt het eigenlijk hierop neer. Sievert zegt, de overheid heeft mij min of meer gedwongen om miljonair te worden. Daarna ben ik uit politiek opportunisme voor de bus gegooid. Inmiddels lijken de beginselen van onze rechtsstaat niet meer voor mij te gelden. En mede als gevolg daarvan moet ik tegenwoordig leven van 15 euro per week.
Ja, al direct denk ik bij mezelf, dat is iemand die heel erg vastzit in zijn eigen gelijk.
Ja, en het punt is ook, kijk, van 3 van deze 4 zaken denk ik dat ze gewoon kloppen.
Ja.
Ik denk inderdaad dat het ministerie van VWS er baat bij had om de aandacht af te leiden van kritische rapporten. Ik vind dat Sievert recht heeft op juridische bijstand. En ik geloof ook wel dat hij persoonlijk door een hel gaat.
Dat geloof ik ook. Het probleem is alleen natuurlijk dat er ook een deel van de verantwoordelijkheid bij hem ligt. Want hij had niet moeten zeggen dat hij het om niet deed. Als hij daar gewoon eerlijk over was geweest, dan was er niet zo'n groot probleem geweest. Met andere woorden, een heel groot deel van deze verantwoordelijkheid ligt echt bij hem. En die moet hij nemen.
Ja, hij doet een beetje alsof hij passief toekeek hoe anderen hem miljonair probeerden te maken. En dat is natuurlijk niet het geval. En ik vond PR-specialist Paul Stamsnijder, die zei het wel mooi op Twitter. Hij zei, vaak zijn zaken verkeerd gegaan, soms zijn zaken verkeerd gedaan. En zo ook in deze mondkapjeskwestie, is Sievert nou niet meer dan een factor die gewoon neergezet wordt als dader? Of is hij daadwerkelijk een actor en dus schuldig aan het hele drama? Kijk, Sievert blijft volharden in het eerste. En ik denk dat niemand dat gelooft, waarmee de geloofwaardigheid van die 3 andere punten ook weg is. En dat is nou eigenlijk het probleem. Hè? Dus omdat het eerste punt door niemand geloofd wordt, is de geloofwaardigheid van punt 2, 3 en 4 ook weg.
Dus je kunt uit een soort van strategische overweging ook gewoon toegeven van ik had het inderdaad niet moeten zeggen dat het om niet was. Misschien vind je dat niet helemaal, maar uit strategie kan het slim zijn, omdat dan mensen meer geneigd zijn om te luisteren op zijn minst naar wat je nog meer te zeggen hebt.
Ja, ik denk dat hij gewoon veel eerder echt door het stof had moeten gaan. En ook eerlijk had moeten aangeven dat hij inmiddels een andere afweging had gemaakt. En dat hij ook vindt dat hij destijds een andere afweging had moeten maken.
Ja.
Dan moet je dus ook toegeven dat je iets zelf verkeerd hebt gedaan en niet zomaar toekeek hoe jij meer een factor was in het verhaal in plaats van een actor. Ja, zolang hij dat niet doet, zie ik het eigenlijk ook PR-technisch niet zo best in voor Sievert. Want ja, mensen willen toch wel echt horen dat hij zelfreflectie toont.
Ik denk het ook, ja. Ja, want behalve uit strategische overweging is het natuurlijk ook het morele om te doen, om het maar in die termen te zeggen. Je hebt een fout gemaakt, het is een grote fout die je hebt gemaakt. Dan moet je ook mans genoeg zijn om te zeggen van, ik heb een fout gemaakt en ik bied mijn excuses aan. Dat geldt voor Johan Derksen en dat geldt dus ook voor Sievert van Dien. Dus zo blijkt maar weer.
Ja, misschien één observatie. Onderaan het artikel stond een fascinerend zinnetje.
Mm-hmm.
Sievert van Liende laat weten dat hij niet akkoord is met de uiteindelijke versie van dit artikel.
Ja, viel mij ook op, ja.
En dan denk ik, dat vind ik ook weer zo'n PR-blunder.
Ja.
Want het is niet aan jou om ergens mee akkoord te gaan of niet. Hè? Dus
nee.
Zo werkt journalistiek niet, dat je kan zeggen van, ik ga er mee akkoord of niet. Maar dit maakte het voor iedereen alleen maar extra interessant om te lezen.
Ja.
Want als Sievert eronder had gezegd, wat een fantastisch interview is dit. Ja, dan zou ik het artikel al veel minder interessant gevonden hebben. Maar juist het feit dat hij zei, ik ben er niet mee akkoord. Je zag ook op geen stijl en andere websites werd dat zinnetje heel erg uitgelicht.
Ja.
Ja, dat maakte het interessanter om te lezen. En bevestigde ook wel een beetje dat beeld van Calimero. Van dit is iemand die alles oneerlijk vindt. Dat wil je natuurlijk niet in alles bevestigen. Want dan bevestig je dat beeld alleen maar.
We gaan het in ieder geval als tip aan mensen geven voor degenen die het nog niet hebben gelezen. Dat zijn dus niet heel veel mensen zo te horen, maar in het FD het interview met Sievert is zeker de moeite waard. Oké, dan de Oranje Zondag, want daar blijft het kritische recensies regenen. Vorige week zondag kreeg vaste sidekick Rutger Castricum echt bakken met kritiek. In VI op maandag zei René van der Grijp dat hij gewoon simpelweg te aanwezig is. En ik moet je eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. In de Telegraaf de dag erna zei Rutger dat hij inderdaad misschien iets rustiger had moeten doen. Dus ook hij lijkt mee te gaan in die analyse. Maar ik dacht, ik haal hem eens even door mijn spreektijdanalyse tool, die ik ook wel eens eerder heb gebruikt om te kijken hoeveel mensen van vandaag in site aan het woord zijn. En ik kwam wederom tot een voor mij best wel verbijsterende conclusie. Ik heb die aflevering dus laten analyseren door de AI tool fireflies.ai. En hoeveel tijd blijkt Rutger aan het woord te zijn? Nou, aanzienlijk minder dan ik dacht. Hij was slechts 14% van de tijd aan het woord. Vergeleken met Helene Hendricks, die sprak 26% van de tijd. Nou, als presentator vind ik dat logisch. Maar Jack van Gelder, die sprak 20% van de tijd. Rutger staat dus op plaats 3. Hij stond nog wel voor op Mona Keizer. Die stond op 12%. En ook de Nienke de Poepdokter en Merel Ek, die stonden op 10 en 8%. Die stonden onder Rutger. Maar slechts 14% van de tijd sprak hij. Dat is niet zoveel als ik dacht.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel strijdig met de kritiek. Want de kritiek was dat hij te aanwezig is. Hè? Dus dat hij te veel spreekt. Maar dat blijkt eigenlijk wel mee te vallen dus.
Precies. En dan dacht ik bij mezelf van, ja, maar hoe kan hij dan de kritiek krijgen dat hij te aanwezig is? Nogmaals, ik dacht ook dat hij te aanwezig is. Dus ik ga helemaal mee in die kritiek. Ik heb nog eens even die aflevering teruggeluisterd. En die AI-tool maakt er ook een transcript van. En dan kan je goed even dingen nalezen. Ik denk eigenlijk dat het probleem nog eigenlijk heel fundamenteler is. Het was extreem warrig. Het was niet scherp. Dat was het voornaamste probleem. En als voorbeeld, op een gegeven moment zette hij een aanval in op Mona Keizer over de bezuinigingen van de NPO. En nou ja, die heb ik specifiek nog eens even teruggeluisterd. Het probleem is een beetje, hij wil niet dat er op de NPO bezuinigd wordt, maar daar heeft hij een niet zo duidelijk verhaal bij. Ik laat je even een heel kort fragmentje horen. Die discussie duurt uiteindelijk 4 minuten, dus best wel lang. Maar dit is onder andere wat hij zegt. En het gaat mij over de frase, de politiek gaat op de stoel zitten van de journalistiek.
Nee, maar dit is wel, je snijdt het aan, dit gaat over de NPO. En dat vind ik best een zorgelijke ontwikkeling. Vooral eigenlijk, niet zozeer dat mensen hun baantje of ik mijn baantje kwijt, daar ben ik helemaal niet bang voor, maar als de politiek op de stoel gaat zitten van de journalistiek, dan raken we aan de wortels van de democratie.
Ja. Ja, en toen zat ik me af te vragen, wat betekent dat dan precies? Dus de politiek gaat op de stoel zitten van de journalistiek. Als ik erover na ga denken, dan kan ik misschien wel dingen invullen over wat dat zou kunnen betekenen. Maar het vergt wel echt wat denkstappen. En dit bedoel ik nou met een verhaal wat niet scherp is. Dit wordt niet door hem heel veel verder uitgelegd. Het is gewoon niet scherp. En dat is wel echt een probleem daar.
Ja, want als ik het probeer in te vullen, want ik begrijp dat hij dat dus niet heeft gezegd, dan is het ook een beetje kritiek op mensen als Geert Wilders, die vooral kritiek lijken te hebben op het feit dat de NPO te links zou zijn, of dat er in programma's te veel linkse geluiden komen te staan. Daarvan kan ik me voorstellen, dan gaat de politiek zich bemoeien met journalistieke keuzes. Maar
ja, je mag wel de pluriformiteit aan de kaak stellen natuurlijk. Dus dat is op zich gelegitimeerd. Maar inderdaad, er is een grens die je over kunt gaan, ja.
Ja, oké. Okay, maar het was gewoon warrig.
Het was gewoon warrig. Ja, ja, dat is het gewoon. Dat is het gewoon. En dan denk ik wel van, ja, de Oranje Zomer zit weer aan te komen. Helene gaat deze maand 2 keer een maand doen van de Oranje Zomer. Ja, ja, ik weet het niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik Jack van Gelder toch wel terug zou vragen als in ieder geval één van de vaste sidekicks. En hoe je dan Rutger in de relatie houdt, dat moet je nog maar even bekijken. Maar Jack van Gelder heeft dus 50% meer gesproken in de vorige aflevering van de Oranje Zondag. En heeft niet bij benadering ook maar zoveel kritiek gekregen. Niet zelfs niet een fractie van de kritiek gekregen die Rutger heeft gekregen. Dus ja, dat gaat gewoon echt niet lekker daar.
Nee, want ik zat op Twitter te kijken. En Twitter is natuurlijk geen representatief beeld. Maar ik zag echt iets van 100 reacties op het programma. En volgens mij waren 98 daarvan negatief over Rutger.
Ja, het was heel veel inderdaad, ja. Ja, van Rutger Castricum naar Patty Braart.
Kleine stap, want jij hebt nieuws.
Nou ja, 1,5 week geleden kwam RTL Boulevard met een opmerkelijk nieuwtje, vond ik wel. Namelijk dat Patty Braart weg is bij Shownews. Ze heeft haar contract niet laten verlengen. Dat gaf zij aan in een interview met verslaggever Aram Baden.
Ja, en dat is opmerkelijk, want zij is toch een beetje het meubilair van het programma, toch? Ja, ja. Wie denkt aan Shownews, denkt aan Patty Braart. Wie denkt aan Patty Braart, denkt tegenwoordig aan Shownews.
Klopt, ze werkt er inderdaad al heel erg lang. Weliswaar met 2 tussenpozen, maar ze is inderdaad lang onderdeel van het programma. En ja, ze had geen afscheid genomen bij Shownews. Dus dat is al best wel opmerkelijk dat er dan ineens een bericht komt dat je weg bent. En ook nog eens een keer bij RTL Boulevard. Ja, dit zijn natuurlijk 2 programma's die elkaars aards rivalen zijn. Het is wel heel opmerkelijk om bij de concurrent te vertellen dat je niet meer te zien bent bij dat andere programma. Dus ja, dat riep wel wat vragen op. Nou, als je goed luistert naar wat ze zegt tegen Aaron, dan zie je al dat de soep niet zo heet gegeten wordt als zij wordt opgediend. Ze komt mogelijk wel weer terug bij Shownieuws, alleen wil ze eventjes tot rust komen. En dat is het ook het verhaal wat later die avond door Bart Ettenkoven, haar goede vriend, in Shownieuws wordt verteld. Die zegt ze heeft het gewoon heel erg druk gehad, heeft gewoon eventjes rust nodig en is gegaan naar haar huis op Ibiza om tot die rust te komen. Maar, Lars, als je gewoon eventjes op vakantie wil nemen, ja, als jij gewoon even op vakantie wil gaan, dan hoef je niet bij de concurrenten vertellen dat jouw contract niet is, dat jij je contract niet hebt laten verlengen. En dat je misschien wel helemaal niet terugkeert. Dat is toch best wel gek. Dus dat duidt er wel op dat er wat meer aan de hand is. Dus dat heb ik eens inderdaad even uitgezocht. Ik heb met wat insiders gesproken om erachter te komen wat daar dan precies aan de hand is. En wat er aan ter grondslag ligt is een conflict. En om specifiek te zijn, een financieel conflict. Wat is namelijk het geval? Patty wil meer geld hebben voor haar optredens bij Shownieuws. En tot dusver heeft John de Mol daar nee tegen gezegd. Ze is vorig jaar teruggegaan van een vast contract naar een freelance contract. Dat zal ook ongetwijfeld met zich meebrengen dat ze minder betaald krijgt voor elke editie van Shownieuws die ze doet. En nu wil zij dus weer meer geld hebben. Haar argument is van, er is net een videolanserie over mij gemaakt. Ik sta meer in de belangstelling dan ooit. Ik ben meer geld waard dan wat ik nu krijg. Nou, John de Mol heeft tot dusver gezegd dat hij daar niet mee gaat en haar dat bedrag niet wil betalen. In ieder geval niet wat zij ervoor wil hebben. En daarom heeft zij dus nu gezegd, nou, dan kom ik ook niet meer in dat programma. De komende tijd is zij er niet te zien. Zij heeft haar programma, zij heeft haar contract niet laten verlengen.
Ja, en dan heb jij in deze podcast al een aantal mensen aan een contract geholpen. Raymond Mens heb je aan een beter contract geholpen. Is nu ook jouw pleidooi van John, kom op, geef Patty een beter contract?
Dat moet hij helemaal zelf weten. Nee, dat mag hij helemaal zelf weten. Ja, weet je wat het is? Kijk, Patty hoopt natuurlijk dat de komende tijd de kijkcijfers dalen. Want dan kan zij zeggen, zie je wel John, jullie hebben mij nodig. Geef me maar die eurotjes. Maar ja, goed, of dat gaat gebeuren, dat moeten we nog maar eventjes afwachten. Maar mocht ze wel terugkeren, dan heeft John hoogst waarschijnlijk aan haar salaris eisen voldaan. En overigens dit verhaal, Bart Ettenkoven hintte daar ook al een klein beetje op in Shownieuws. Want hij zei die avond toen hij het over Patty's tijdelijke vertrek had. Hij zei letterlijk, Patty moet weer gewoon opnieuw om de tafel. En het woordje weer suggereert dat ze er eerder dus niet uitkwamen. Dat Patty en Talpa om tafel hebben gezeten, maar dat het toen niet lukte.
Ja, dus eigenlijk is de televisiewereld net een soort van grote supermarkt. Waarbij af en toe Jumbo een conflict heeft met de Twix, zeg maar, en de Mars en de Snickers. Ja. En dan heb je tijdelijk dat die producten niet in de supermarkt liggen. Nou, dan hoopt Mars dat minder mensen naar de Jumbo gaan. Ja. Zet daarmee Jumbo onder druk, waarna er een nieuw contract wordt gesloten, waar er meer betaald wordt voor de Twixjes. Dat is eigenlijk precies de strategie die Patty Bart nu gebruikt om Shownieuws onder druk te zetten.
Ja, dat is een goede vergelijking. Zij hoopt erop dat het publiek massaal zegt, geef ons weer Patty in Shownieuws. En dat John de Mol dan geen kanten op kan. Dus dat is inderdaad wel een klein beetje hoe het zit. Bij Shownieuws houden ze er wel rekening mee dat ze terugkeert. Ik heb ook even gevraagd of ze nog in de groepsapp van het programma zit. Als je daar niet meer werkt, dan word je er redelijk snel uitgeknikkerd, omdat daar concurrentiegevoelige informatie in besproken wordt. Zij zit nog gewoon in die groepsapp. Dus de kans bestaat zeker dat ze er nog wel gaan uitkomen. Dit verklaart ook, en dat is ook wel interessant, waarom ze de afgelopen tijd best wel pittige quotes heeft gegeven aan media over Shownieuws toen zij haar Videoland-serie promoten. Zo zei ze onder andere dat ze een paar favoriete collega's heeft. Toen zei ze erachteraan, eerlijk, als die er niet waren, zou ik daar ook niet meer zitten. Want als ik om 11 uur 's avonds pas op zender ben en na middernacht thuis kom, wil ik het wel leuk gehad hebben. Ze geeft al een tijdje in de media dus heel duidelijk aan, van haar hoeft het allemaal niet meer zo nodig. Alleen als het geld goed is, dan is ze wel bereid om te verschijnen. Dus dat verklaart in ieder geval wat daar al een klein beetje gaande is de afgelopen tijd. Ik moet wel zeggen, ik vind een riskante strategie. Hè? Het is een onderhandelingsspel wat je publiekelijk hier gaat spelen. Je loopt dan wel het risico dat als het uitlekt, zoals wat nu is gebeurd, dat ja, het dan wel heel erg als geldbelust overkomt. Inhalig overkomt misschien zelfs. Ja. Patty is natuurlijk iemand die populair is bij de gewone vrouw. Dat is waarom de première van haar Videoland-serie ook op de huishoudbeurs is. Ik vind dat persoonlijk prijzenswaardig. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, het is natuurlijk zo dat zij wel een veelvoud verdient van wat de gewone vrouw verdient. Ze wordt hoe dan ook al heel erg goed betaald voor haar mediaactiviteiten. Dus er is het risico dat mensen het als inhalen gaan zien.
Oké, nou, de komende tijd gaan we zien of Patty net zoveel waard is voor shownieuws als de Twixjes voor de Jumbo. Straks gaan we kijken naar...
Ze zal
naar
niet blij zijn met die vergelijking, ja, trouwens.
Ik denk Patty is een soort
dat jij kwaad bloed hebt gezet hier. Zij is meer dan het Twix.
Maar Twix is toch ook gewoon van het volk?
Dat is wel waar, trouwens, ja. Dat is wel waar. Ik vind Twix ook echt heerlijk, trouwens.
Oké, of de Raiders, zoals het vroeger nog heette.
Ja, ja, dat is wel echt jaren 80 inderdaad, ja.
Oké, nou ja, straks gaan we kijken naar het dekenonderzoek... en ook de vraag of wij niet veel te snel spreken in deze podcast... Voordat we dat doen is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Dat cijfer groeit nooit, Victor. Het is nu al 2 jaar lang 78.
Ja, mijn collectie groeit natuurlijk wel. Dus het is al lang meer dan dat. Maar ik ga het pas updaten. Want ik moet gewoon al die dingen bij elkaar voegen. Het kost heel veel tijd om het allemaal te meten. Als er iemand is die zegt, ik heb 79 dagen aan muziek.
Dus als John uit Texas nu claimt van, ik heb er 79, dan ga jij weer tellen.
Dan ga ik aan het werk, ja.
Oké, nou wat heb je deze week meegenomen?
De bekendste Belg in de jaren 90 in Nederland, dat was natuurlijk Lars.
Paul Jambers.
Heel goed. Ja, ja, je had ook Gert Verhulst kunnen zeggen. Dat had ik ook goed gerekend. Maar ik heb het inderdaad, inderdaad van Samsung. Maar ik heb het inderdaad in dit geval over Paul Jambers. Iemand die aan het begin van zijn carrière een beetje een grijze muis was. Gewoon een saaie journalist. Maar die is uitgegroeid tot de journalist die een behoorlijk sensatiezuchtachtig programma had. Wat ook in Nederland op RTL 4 is uitgezonden in België bij de VTM. En dit is de, ik vind hem geweldig persoonlijk, de legendarische tune van Jambers.
Ik herken hem totaal niet, maar ik heb ook niet zo vaak naar dat programma gekeken.
Nee, nee. Oh, zie je wel, daar heb je weer die elitaire Lars die zich boven het volk plaatst.
Ja, voor jou is alles elitair, Victor, wat niet in jouw straatje past.
Oké. Goed, ik stel voor dat we deze discussie snel gaan afsluiten om te zorgen dat we de rest van de podcast doorkomen. Laten we het hebben over het dekenonderzoek wat niet deugt. We hebben het wel vaker in de podcast gehad over onderzoeken die onder vuur liggen. Een hele tijd geleden hebben wij het onderzoek naar The Voice flink bekritiseerd. Wij zeiden dat eigenlijk geen goed onderzoek. Het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal van Siewert is ook veel bekritiseerd in de media. Dat zeg ik omdat onderzoek niet altijd dezelfde status heeft. Het ene onderzoek is beter dan het andere onderzoek. En dus is het soms goed om na te gaan hoe een bepaald onderzoek is gepleegd en of het wel deugdelijk is gedaan.
Ja, want ik heb eigenlijk zelf ook het gevoel, en misschien vertekent dat hoor, maar dat onderzoeken tegenwoordig ook wel meer met een korrel zout worden genomen dan vroeger. Deze week was er bijvoorbeeld NOS die echt hele grote vraagtekens zette bij een onderzoek naar het handelen van voormalig Ajax technisch directeur Sven Mislintat. Nou, we zien nu bij Ajax elke dag wat voor spelers die heeft gehaald. Niet zulke goede spelers. En de vraag was ook of hij daarmee verkeerd heeft gehandeld, strafbaar heeft gehandeld. En wat doe je dan? Dan vraag je een groot bureau, KPMG in dit geval, om een groot onderzoek te doen. Dat duurde heel lang. Ja. Zoals onderzoeken ook best lang lijken te duren tegenwoordig.
En
deze week kwam naar buiten dat eigenlijk een paar van de belangrijkste mensen niet eens gesproken zijn door KPMG. Bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, die was cruciaal bij dit hele onderzoek. De voorzitter destijds was Pier Eringa. Nou, hij zegt, ik ben niet eens gesproken door KPMG. En dan blijkt ook nog eens dat die onderzoekers volledig afhankelijk waren van wat mensen vrijwillig deelden. met KPMG. Ja. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag of je daarmee de onderste steen boven krijgt. Want heel veel mensen hadden er niet echt een belang bij om zelf alles te delen.
Precies. Dus het ene onderzoek is het andere onderzoek niet, blijkt hier ook maar weer uit.
Nee, en wat ik dacht toen ik dat artikel las ook over Sven Mislintat en het onderzoek naar hem, is dat ik ook wel heel veel parallellen zag met het Deken-onderzoek. Hè? Want daar hebben we eerder ook wel kritiek op geuit. Maar ook een van de bezwaren die ik met dat onderzoek heb, is dat er zijn eigenlijk twee dingen belangrijk bij dat onderzoek, of twee mensen die ontzettend belangrijk zijn bij dat onderzoek om te spreken. Dat zijn Hans en Karel. Want dat zijn de twee mensen die ook in het eerste AD-artikel stellen dat Galit hen heeft aangeboden om een selectiefunctionaris om te kopen.
Ja.
Nou, dan is het dus heel belangrijk dat je goed contact hebt met Hans en Karel. En ik begrijp dat juist dat dus niet gebeurd is. Stel, Victor, jij bent Hans of Karel. Je was al om te beginnen best sceptisch over dit hele onderzoek. Vervolgens zie je dat degene die het onderzoek leidt nadrukkelijk de kant kiest van Galit. Zou jij zo iemand nog alles vertellen?
Ik denk inderdaad dat ik terughoudend zou zijn, ja.
En dat is natuurlijk wel een van de problemen. Precies, dat had natuurlijk de reden moeten zijn voor deze deken om dit dekenonderzoek niet zelf op te pakken.
Ja.
Als je het al doet, niet ook nog eens te mengen in die zaak tegen het AD. En ik snap daar niks van. Zeker niet als je ziet wat het gevolg daarvan is. Want ik begrijp, dat is misschien ook wel aardig om te vermelden daarbij, van mensen die gesproken zijn door de deken als onderdeel van het onderzoek, dat zij ook tijdens die gesprekken heel geïrriteerd en negatief sprak over het AD en de artikelen van het AD. Ja. Ook dat is natuurlijk niet zo professioneel als je iemand tegelijkertijd zover wil krijgen dat hij zoveel mogelijk informatie met jou deelt. Hè. Dus
ik vind het eigenlijk best opmerkelijk wat je zegt, dat zij neerbuigend sprak over de AD-artikelen.
Ja, nou ja, dat is wat mensen mij vertellen die dus gesproken hebben met de deken tijdens dat onderzoek.
Maar wat zit daar dan achter? Waarom is zij daar dan zo neerbuigend over?
Nou, ik denk dat zij oprecht gewoon echt neerkeek op die AD-artikelen. Dat hoor ik van iedereen. Zij vond dat die artikelen überhaupt niet gepubliceerd hadden mogen worden. Dat het een beetje sensatiejournalistiek was. Ze wilden natuurlijk eigenlijk ook die publicaties tegenhouden en voorkomen. Ja. En toen stond er toch iets in de krant waarbij zij verplicht is als deken om er wel iets mee te doen. Hè? Want als er een signaal is, dan moet de deken dat oppakken. Nou, uit alles straalde dat ze daar totaal geen zin in had.
Maar dit vind ik eigenlijk best wel stuitend eigenlijk. Want dan krijg je echt inderdaad totaal de indruk dat dit geen serieus onderzoek was.
Nee, ja, kijk, ik kijk vooral naar wat het effect ervan is en wat je gewoon hard kunt aantonen. Mede door haar eigen gedrag kon zij uiteindelijk niet beschikken over alle relevante informatie. Ik weet bijvoorbeeld dat belangrijke bewijsmiddelen rondom die verdenking van oplichting wel zijn gedeeld met de Rijksrecherche, maar niet met de deken.
Omdat ze vertrouwden dat de Rijksrecherche wel eerlijk in de wedstrijd stond en de deken niet.
En dat weet ze zelf overigens ook. Hè? Dus wat dat is haar ook wel verteld.
Ja.
Dat roept dan weer de vraag op waarom ze zo stellig was in haar conclusies.
Maar het maakt wel duidelijk waarom ze die andere opmerking plaatste over misschien is mij wel een rat voor ogen gedraaid.
Dat zou dat dan kunnen verklaren. En een ding is natuurlijk ook wel dat die skepsis dat ze niet werkelijk geïnteresseerd leek in wat die twee cruciale getuigen te melden hadden, die heeft ze ook in de loop van het proces niet echt weggenomen. Misschien één heel praktisch voorbeeld. Op een gegeven moment was het weekend van 23 maart. En ik begrijp dat Karel, dus één van die twee cruciale getuigen, dat hij in dat weekend de uitgebreide vragen die ze naar hem had gemaild echt heeft beantwoord. En dan verwacht je toch, als je Karel bent, dat daar goed en zorgvuldig naar wordt gekeken. Dat er misschien doorgevraagd wordt. Dat er wordt gevraagd van wat bedoel je hiermee? Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja.
Nou, niets van dat alles, want op 27 maart werd het definitieve eindrapport al gepresenteerd. Ja, dan snap ik best dat mensen zoiets hebben van, hoe kan je nou een paar dagen nadat ik die vragen beantwoord al het definitieve eindrapport publiceren? Dan was het misschien zelfs al klaar voordat überhaupt die reactie van Karel kwam. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat het foeigesprek met Galit al uitgevoerd was voordat Karel überhaupt de vragen had beantwoord.
Ja.
Nou, dat lijkt mij toch wel dodelijk voor de geloofwaardigheid van het rapport. Van ik weet nog niet precies waar ik foei voor moet zeggen, maar hierbij toch alvast foei.
Dit is best wel inderdaad opmerkelijk. Ja, dit is heel bizar hoe dit gaat.
Ja, en ik begrijp dat ook bij Hans er allerlei zaken lijken te spelen die totaal niet terugkomen in het dekenrapport. Ook weer een voorbeeld hier. Ik begrijp dat Hans claimt dat er verschillende betalingen hebben plaatsgevonden aan Galit. En dat gaat niet alleen om die envelop in cash die bedoeld was voor het omkopen van een ambtenaar. Maar ook om grote betalingen in natura. Zo claimt hij zelf bijvoorbeeld dat Galit 2 weken verbleef in een luxe vakantievilla op een Spaans eiland. Niet zomaar eentje overigens. Eentje die normaal gesproken wordt verhuurd voor €10.000 per week.
Dat is best aardig.
Ik weet niet of jij wel eens hebt gezeten in een hotel of een appartement dat €10.000 per week kost, Victor.
Ik geloof het niet, inderdaad. Nee, zeker niet.
Nou, ik hoop dat daar een goed zwembad bij zit. Maar...
Ik ben een jongen van het volk, hè, dus dat soort elitaire dingen wil ik niet.
En het punt is, dat hoor ik van andere advocaten. Kijk, als advocaat mag je niet zomaar betalingen in natura accepteren. Zeker niet als het gaat om een waarde van €20.000. Dat zou, als dat klopt, een grote schending zijn van de gedragsregels van de advocatuur. Artikel 19, lid 2 is mij verzekerd. Want ja, betalingen moeten transparant, verifieerbaar, passend zijn. En juist door zo'n grote betaling in natura te accepteren, word je mogelijk medeplichtig aan fraude, witwassen en misbruik. Er kan bijvoorbeeld belasting ontdoken worden bij dit soort betalingen in natura. Ja, vervolgens zegt Galit in de Geen Stijl tape dat hij de dossiers wel even uit Advocaat Centraal, dat het zo heet, het IT-systeem zou halen. Maar ja, dan zijn er dus nog steeds betalingen gedaan, waaronder in natura. Ja, hoe zit het daarmee? En kijk, het Dekenrapport zegt daar helemaal niks over. En misschien is dat omdat er niks aan de hand was. Maar ja, je gaat er toch aan twijfelen, omdat deze deken al op een aantal andere punten wel de schijn tegen heeft. Hè. Dus ik vind dat, ja, het is zo onverstandig hoe deze deken dit rapport heeft aangepakt, dit onderzoek heeft aangepakt. Ja, het roept eigenlijk alleen maar meer vragen op, net als dat KPMG-onderzoek dus naar Sven Mislintat.
Ja, precies. Het is natuurlijk ook inderdaad iets wat aansluit op wat we al vanaf het begin af aan hebben gezegd. De taak van de deken is om de beroepsgroep te beschermen. En dat betekent dat bij een onderzoek het niet per se in het belang is van de beroepsgroep om alles te openbaren. Dus dan doen ze dat daar ook misschien niet altijd onderzoek naar. Dat blijkt wel een beetje uit hetgeen wat je hiervoor hebt gezegd.
Ja. Overigens begrijp ik dat Galit deze week met een groot interview komt. Oh ja. Misschien gaat hij er zelf wel meer over vertellen dus. Hè? Dus
oh, dat is wel interessant.
Die betaling in natura die Hans claimt, het foeigesprek dat plaatsgevonden lijkt te hebben voor het weekend van 23 maart.
Ja.
Wie weet zegt hij daar in dat interview wel meer over.
Ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat zeggen over het programma Sofie en Jeroen en of hij terugkeert. Want afgelopen week had natuurlijk het AD, Dennis Jansen, het bericht dat Jeroen Pauw doorgaat op de late avond ombeurten met Sofie. Dus wellicht zegt hij daar ook wat over, zou ik me dan kunnen bedenken. Maar goed, dat moeten we dus nog even afwachten.
Misschien heeft hij bewust gewacht tot het moment dat er meer nieuws te melden is op dit punt. Hè? Dat zou natuurlijk
dat zou kunnen. Ja, dat BNNVARA het ook deze week bekend gaat maken, bedoel je?
Ja.
Goed, dan. Dit is iets wat jou heel erg bezighoudt, Lars. Er zijn wel eens recensies van deze podcast. Dat zijn natuurlijk allemaal hele lieve mensen die feedback voor ons achterlaten.
Goede feedback geven.
Absoluut, absoluut. En de meest gehoorde feedback is wel van, wat praten jullie snel?
Ja, ik krijg die feedback ook van anderen, zeg maar, via de WhatsApp. Dat mensen zeggen van, het was een leuke aflevering, maar wat praten jullie snel?
Ja, oké. Ja, nee, ga maar door.
Wat de grap is dat lijkt echt wel met een persoonlijke voorkeur te maken te hebben. Want ik ken dus ook heel veel mensen die ons juist op 1.2 snelheid afspelen. Dus 20% sneller afspelen dan wij normaal gesproken spreken. Ja. Ik zou dat persoonlijk niet aankunnen, maar ik begrijp dat er dus heel veel mensen zijn die ons versneld afspelen.
Ik luister ook alle podcasts op 1,2 af. Dus ik doe dat ook, eerlijk gezegd.
Ja, of kregen we vorige week ook een recensie bij Apple van iemand die ons op 0,75 afspeelt en zei, dan is het wel goed.
Ja, nou ja, als dat werkt voor je, dan moet je het zeker doen. Ik kan me eigenlijk best wel voorstellen dat dat verstandig is. Weet je dat als je ons luistert op die snelheid, klinken we wel minder intelligent. Er is een truc die Amerikaanse verkiezingsspotjes hanteren. Als je je tegenstander wat minder slim wil laten lijken, op een hele subtiele manier, dan moet je zijn spreeksnelheid gewoon wat verlagen. Want dan klinkt het een beetje alsof je dus gewoon niet ze allemaal op een rijtje hebt staan.
Ja, ja. Alsof je stoned bent.
Ja.
Ik weet niet of wij stoned klinken als je ons langzamer afspeelt. Maar
minder snugger, minder snugger.
Ik dacht, wij zijn natuurlijk van de data en de deskundigen. ik duik hier een beetje in. En dan begin ik even met de data. Hè? Want ruim een jaar geleden had ik voor deze podcast al een onderzoek gedaan waarbij ik de gemiddelde spreeksnelheid van talkshows en 10 populaire podcasts met elkaar heb vergeleken. Podcasts als de Zelfs-podcast, Geus en Gorgels, Weer een Dag, Boekenstein en De Wijk. En het belangrijkste wat daaruit kwam is dat in talkshows relatief snel wordt gesproken.
Ja.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar Vandaag in Sight en Op 1, die zitten tussen de 210 en 220 woorden per minuut. Dat varieert overigens wel wat. Deze week werd er bij VI juist langzamer gesproken, met 200 woorden per minuut. En bij Op 1 met Welmoed Seidsma en Jort Kelder ging het juist naar de 224 woorden per minuut. Maar dan krijg je een beetje een idee van zo snel wordt er tijdens talkshows gesproken.
Dat zou je niet verwachten trouwens. Je zou denken dat er bij VI sneller wordt gesproken. Dus dat vind ik op zich wel interessant.
Het is soms wel, maar zeker niet altijd. Bij podcasts zijn de verschillen nog veel groter. De vuistregel is dat hoe ouder de podcasters zijn, hoe langzamer wordt gesproken.
Dat vind ik een hele Geus en Gorgels. Trouwens, inderdaad, ja.
Ja, en bij Geus en Gorgels en de Zelfs-podcast zitten ze ook rond de 220 woorden per minuut. Maar Boekenstein en De Wijk, die zijn gemiddeld 66 samen, of waren dat vorig jaar in ieder geval, die zitten op 176 woorden per minuut. Dus zo'n 20% langzamer dan talkshows.
Ja.
Maarten van Rossum zit daar weer fors onder. En Betrouwbare Bronnen zit op 155 woorden per minuut. Die moet je dus op 1,4 zetten om hetzelfde tempo te krijgen van een talkshow.
Ja, dat is echt flink langzamer inderdaad. Het is misschien ook intiemer een podcast. Dus dat je ook wel meer als luisteraar het oké vindt als het ietsje trager gaat.
Ja. Dan is de grote vraag, hoe zit dat met ons? Hoe snel spreken wij? Wij zaten vorig jaar op 210 woorden per minuut, waarmee we een snelle middenmotor zijn.
Mm-hmm, okay.
Een beetje vergelijkbaar met de talkshows. Maar bijvoorbeeld wij spreken ook hetzelfde tempo als Weer een Dag. Podcast met Marcel van Roosmalen. Inmiddels spreken we iets minder snel dan een jaar geleden. Inmiddels zitten we op 200 woorden per minuut. En dat komt vooral door mij. Uh-huh. Want jij spreekt nog steeds sneller dan ik.
Ja, dat zou ik ook wel denken. Als ik hem terugluister, denk ik vaak dat ik inderdaad ietsje sneller praat. Ik denk gewoon sneller, Lars. Dat is gewoon de conclusie. Hè? Dus snelle denker en snelle prater.
Goed. Mensen vragen zich af, of jij vraagt je soms af waarom mensen toch steeds denken dat jij zelf ingenomen bent, Victor.
Het is een grap. Ja.
Het zijn dit soort opmerkingen, ja. Maar we zitten dus nog steeds relatief hoog. Maar het tempo alleen kan niet verklaren waarom er mensen in de recensies zeggen dat wij zouden ratelen.
Dus jij zegt eigenlijk, alle recensenten hebben geen gelijk. Dat is de conclusie hier.
Ik zag het als een aansporing om er dieper in te duiken, Victor.
En
sinds een maand bezoek ik een deskundige, een logopedist. Want via kreeg ik de logopedist aangeraden die het halve mediapark begeleidt. Van radio-dj's tot bijvoorbeeld alle presentatoren en verslaggevers bij de NOS. En ja, mijn vraag aan haar was van hoe kan ik mijn stem beter gebruiken? Hoe kan ik natuurlijker spreken?
Hoe heet zij? Ze heeft vast een naam. Kun je haar aanbevelen?
Ja, anders lijkt het heel snel als reclame als we dat behandelen. Maar als je zoekt op Marieke en Hilversum en logopedist, dan kan je haar wel vinden, denk ik.
Je weet gewoon haar achternaam niet.
Strijbis, zeker weet ik dat wel. Okay. Maar zij had ook interessante observaties. En ik heb haar natuurlijk ook wel laten luisteren naar de podcast. Want ik dacht, luister eens naar de podcast. Wat valt jou op aan bijvoorbeeld ons spreektempo? En zij zei, het belangrijkste probleem voor ons is dat wij beide veel aan sprintjes doen. Dat is als je ineens gaat versnellen. Dus ik doe het bij lange zinnen. Als ik dan een lange zin zie, dan denk ik onbewust, laat ik deze zin maar snel uitspreken. Hij is lang. Dan heb ik genoeg adem aan het einde van de zin of zo. En jij doet het bijvoorbeeld met uitgeschreven teksten. Dus de intro van Vraag het Fik en Lars. Ja. Die spreek je echt ontzettend snel. Dan ga je boven de 300 woorden per minuut.
Oh, wauw.
Ja, je gaat richting Matthijs van Nieuwkerk daar. Dus,
alleen op dat vlak, hè?
Ja, maar ook als jij gewoon heel erg, of als je ongeduldig wordt of zo, dan ga je ook ineens snel spreken.
Ik heb niemand over de tafel getrokken, dat wil ik maar even zeggen.
En het advies van de logopedist is dat je beter niet kunt versnellen. Oh. Omdat dat ten koste gaat van de duidelijkheid. Die afwisseling in tempo kun je beter opzoeken door af en toe te vertragen.
Ja, ja.
En toen dacht ik, maar dit verklaart ook de data. Dat de gemiddelde snelheid bij ons is niet het probleem. Maar de sprintjes, en als je terugluistert, dan hoor ik ook wel dat we juist op die momenten veel slordiger zijn qua uitspraak.
Dus ja, dat geloof ik wel. Als je sneller gaat praten, dan denk je minder goed over je formulering na en dan klinkt het allemaal net wat minder goed.
Ja, dus de sprintjes, daar moeten wij wat aan doen, Victor.
Oké, nou, dat is op zich helemaal duidelijk inderdaad, ja. Ja. Ik op zich geloof ik het ergens wel. Dus ik vind het herkenbaar inderdaad, ja.
Ja. Ben je nieuwsgierig naar meer observaties van de logopedist over jou?
Over mij specifiek?
Ja, ik weet niet hoe ethisch dit is, maar ik ben naar de logopedist gegaan en ik heb ook gewoon fragmenten van jou laten horen en daar feedback op gevraagd.
Nou ja, op zich, jij hebt ervoor betaald, dus op zich is dit allemaal heel ethisch. Nee, ik ben heel benieuwd. Wat zei ze over mij?
Eerst iets wat we beide doen. Wij leggen beide vaak onlogische accenten. Hmm. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik nu met haar aan probeer te werken. Ik zeg bijvoorbeeld dingen als om een inspirerend verhaal neer te zetten. En dan zegt zij, nee, om een inspirerend verhaal neer te zetten. Het is veel logischer om daar de nadruk op te leggen. En we hebben veel punthoekjes, zoals ze dat noemt. Accenten op één woord of zelfs één lettergreep. Ja, terwijl het veel mooier klinkt en natuurlijker overkomt als je de nadruk legt op meerdere woorden. Dus niet dat je zegt, het was 4 jaar geleden, maar dat je zegt, het was 4 jaar geleden. Dus dat je op de twee woorden, 4 en jaar, de nadruk legt. Ja, niet dat je zegt, dat zie je te vaak gebeuren, maar dat je zegt, dat zie je te vaak gebeuren. Ja. Ja. Dat je de nadruk legt op twee woorden, dan komt het al direct mooier uit. Dus dat is iets waarvan ze zei van, nou, daar zouden we beide wel aan kunnen werken.
Ja, dus punthoedjes, dat is dat als je de nadruk dus op één woordje legt. En dan kan je dus beter twee woorden uitkiezen.
En een platte hoed is eigenlijk als je dus de nadruk op meerdere woorden legt. Dus nou, dat gaf zij als tip. En over jou specifiek, jij legt op bijna elk woord wel ergens de nadruk en overigens niet altijd op het meest logische woord. En daarmee spreek je een beetje als Hadewig Minus in de kruidvatreclame.
Ja, zal ik hem laten horen? Je had hem inderdaad
klaargezet. Ik heb hem klaargezet, ja.
Ja, dit lijkt dus op mij volgens jouw logopedist. Nou, oké. Ik vond van niet, maar goed, we gaan kijken.
Een tropische vakantie zit er niet in dit jaar. Dus gaan we thuis naar de camping. Naar exotische oorden. Of naar Frankrijk. Want we zijn een creatief volkje.
Ja, want zij legt ook steeds op elke lettergreep bijna de nadruk. En dat is iets wat je heel veel in reclames ziet. En daarom wordt dat ook wel vaak irritant gevonden overigens. Hè? Want zij heeft natuurlijk wel een aantal prijzen gekregen voor het inspreken van de kruidvatreclames van mensen die een godsgruwelijke hekel hadden aan de reclames die zij inspreekt. Maar het is ook wel een manier die veel DJ's gebruiken. Dus bijvoorbeeld Jeroen van Enkel, die spreekt ook een beetje zo. Het maakt je soms ook wel toegankelijker als spreker.
Ja. Toegankelijker, oké. Okay.
Ja.
Oké, okay. Ja. Ik vind het interessant. Ik herken het wel ergens inderdaad, ja. Ik heb ook wel de neiging de laatste tijd om te zeggen. Ik krijg het ook terug naar mijn reacties. En het punt is, ik besef het me. Ik kom er niet meer vanaf. Ik zit gewoon overal de hele dag heel te roepen. En elke keer denk ik, ik moet daarmee ophouden. Maar het lukt niet. Dit is gewoon de ergste verslaving die ik ooit in mijn leven heb gehad.
Ja, heb je het van iemand overgenomen? Want ik zeg het niet.
Nee, dat weet ik niet.
Want heel vaak neem je dingen van anderen over.
Ik zal het ongetwijfeld ergens over hebben genomen. Maar ik ben het gewoon op een dag gaan zeggen. En nu zit ik elk uur 15 keer hul te zeggen. En het houdt maar niet op.
Maar nu doe je het weer. Elk uur, 15 uur per dag. Okay. Hul te zeggen.
Oké, nu word ik gewoon belachelijk gemaakt. Maar goed, dank in ieder geval aan deze logopedist voor deze observaties. Dank je wel voor het delen van deze observaties, Lars.
Ja. Het belachelijk maken van jou was ook het eigenlijke doel van dit blokje. Ik had een aanloop nodig om het een beetje lekker te laten landen.
Ik heb jou ook elitair genoemd, waar ik overigens nog steeds volledig achter sta. Dus dan accepteer ik ook dat ik kritiek terugkrijg. Ja. Goed, ik stel voor Lars dat wij de vraag, we hebben wel een leuke vraag, maar die hebben we eigenlijk niet echt tijd meer voor. Want het is een beetje dat we al uitgelopen zijn. Die gaan we naar volgende week doorschuiven. Dan gaan we die vraag behandelen. Dus dan komen we daar zeker aan toe. Die zullen we niet vergeten. Misschien doen we er wel twee volgende week. Dat gaan we wel zien. Goed, tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi, hoi. Het was weer een mooi sprintje trouwens.
Ik probeerde het toch heel rustig te doen.